Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Wie reist met NS, reist net even anders.
Wij reizen groen, zonder moeite te doen.
Oh, zo kan je dus ook een dagje weg.
En wij werken in stilte.
In stilte?
Nou ja, met oortjes dan.
Oh,
zo gaan we iedere dag vooruit.
Wij allemaal! Come on,
let's go. Stap je ook in?
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. In Litouwen wordt de oorlog in Oekraïne angstvallig gevolgd. De inwoners zijn bang dat zij de volgende zijn die door Poetin onder de voet worden gelopen. Buitenlandredacteur Mark Duursma bezocht het land dat al jaren rekening houdt met een invasie. Hoe realistisch is een Russische inval in Litouwen?
Ik was vorige week in Litouwen. En onder andere in Pabradė, een klein stadje in het oosten van het land. Heel dicht bij de grens met Wit-Rusland, ongeveer 10 kilometer. Daar is een groot militair oefenterrein. En ik heb een oefening bijgewoond van het Litouwse leger in samenwerking met Britten. En dat was een oefening om tankaanval te trotseren. Dus daar werden anti-tankraketten gebruikt, Javelins. Dat is hetzelfde type wapen dat ook veel door de Verenigde Staten aan Oekraïne is geleverd. En dat was, het was een interessante omgeving. Het is een groot bos. Heel veel Litouwen is bos. Maar een groot terrein waar we met een legertruck naar de plek zelf werden vervoerd. Een handjevol journalisten. Ik was de enige buitenlandse journalist. Verder wat Litouwse tv. En moest allemaal scherfvesten aan, helmen op. Ja, kreeg eerst uitleg over wat er zou gaan gebeuren. En vervolgens veel kabaal. Ik was in Litouwen om de stemming te peilen eigenlijk. Om eens te kijken van hoe staat het land ervoor in deze crisis. De oorlog in Oekraïne. Baltische landen. Estland, Letland, Litouwen liggen natuurlijk dicht bij de gevaarlijke zone. Hebben een verleden met de Sovjet-Unie, zijn daar ook buitengewoon gevoelig nog voor. En wat president Zelensky ook zei van, zij zijn de volgende. Dat gevoel wilde ik eigenlijk uitzoeken. Van, leeft dat gevoel daar dat zij inderdaad de volgende op de lijst zijn? De volgende prooi van Poetin.
Mark, jij bent een aantal dagen in Litouwen geweest. Is er ook echt sprake van een gevoel van dreiging daar op straat in Litouwen?
Nou, nee. Op het oog niet. In Vilnius, de hoofdstad, is er gewoon ontspannen sfeer. Koffietentjes overal, mensen op straat. Er was in een weekend dat ik er was, was een grote markt. Een soort festival voor ambachten, dus alle pottenbakkers en mandenvlechters uit het hele land, die kwamen daar hun spullen aanbieden. Jongeren aan het skateboarden op het grote plein bij de kathedraal. Oogschijnlijk een prettige sfeer, niks aan de hand. Maar het werd wel snel duidelijk dat dat de buitenkant is. En zodra je even gaat zitten en praten met iemand, dan gaat het onmiddellijk over de oorlog en over Oekraïne. Sinds de inval, 24 februari, wordt er elke dag gewoon door honderden mensen gedemonstreerd, pal voor de Russische ambassade in Vilnius. Met podium en dus muziek en sprekers. En er worden bloemen neergelegd bij de ambassade. Kaarsjes, veel borden met Poetin als Hitler. Ja, je merkt gewoon dat het sterk leeft. Je ziet ook dat het zowel uit de bevolking zelf komt, maar ook uit het stadsbestuur. Het straatje waar de ambassade aan ligt, hebben ze hernoemd. Dat is nu de Oekraïense Heldenstraat. Dus het adres van de Russische ambassade in Vilnius is nu Oekraïense Heldenstraat nummer 2.
Jij zei het al, Litouwen is natuurlijk onderdeel geweest van het grote Russische Rijk, de Sovjet-Unie. Ze weten hoe het dus is om onder Russische macht, zeg maar, te leven. Merkte je dat dat meespeelt op dit moment?
Zeker. Dat komt ook in gesprekken naar voren. Een frase die ik meerdere keren heb gehoord, vind ik heel veelzeggend. We are shocked but not surprised. En ze van ja, wel vreselijk aangedaan wordt door wat er nu gebeurt, maar ze hebben toch sterk het idee van, ja, we zagen dit aankomen. Wij weten wat die Russische agressie is. Ja, in de 20e eeuw hebben ze gewoon het trauma van 3 bezettingen in korte tijd achter elkaar. In 39 de Sovjets, in 41 kwamen de nazi's en in 44 namen de Sovjets het weer over. En vooral die laatste periode, die dus tot aan de onafhankelijkheid in 1990 heeft geduurd. Ja, dat zit nog heel diep en dat is ook voelbaar. Als je oudere mensen spreekt en hun ouders zijn bijvoorbeeld naar de Gulag gestuurd. Zo, er zijn 300.000 Litouwers naar Siberië,
naar
de strafkampen gestuurd. Dus het is ook een tastbare historie. En zeker sinds 2008 Georgië, 2014 annexatie van de Krim en de activiteit in de Donbass, hebben zij sterk het gevoel gehad van hier houdt het niet op.
Mark, misschien moeten we, om goed te kunnen begrijpen wat er nou allemaal precies aan de hand is in Litouwen en waar het gevoel van dreiging vandaan komt, misschien moeten we eerst even kijken naar wat voor land Litouwen eigenlijk is. Kun jij ons daar iets over vertellen?
Ja, nou ja, in het kort, de meest zuidelijke van de 3 Baltische staten, grenzend vooral aan Polen, maar toch op een rare manier ingeklemd ook zo tussen Wit-Rusland en een stukje Rusland. In de 14e eeuw was er een groot hertogdom wat een enorm gebied had. Dat strekte uit tot ver in het zuiden en het oosten. Tot in de Oekraïne, tot voorbij Kiev zelfs. Het is een land met een bijzonder verleden en nu zeer Europees georiënteerd land. Klein land, 2,8 miljoen inwoners. Maar ze doen het heel goed. Een van de snelst groeiende economieën van de EU. Ze zijn lid van de EU sinds 2004, ook van de NAVO. Je merkt het ook als je rondloopt in Vilnius. Het voelt als een West-Europese stad. Ze hebben een hele bijzondere positie in de Europese Unie. Ze profileren zich als een voorvechter van democratie en mensenrechten. Ze nemen verschillende initiatieven op dat gebied. Ze zeggen ook van, wij hebben een buitenlands beleid wat op waarden gebaseerd is. Het huidige kabinet draagt dat nogal sterk uit. En dat zie je bijvoorbeeld in hun houding ten aanzien van China.
China has a new and formidable enemy. It is not a superpower. It is not a nuclear state. What this country lacks in size and power, it makes up with courage. I'm talking about Lithuania.
Daarin hebben ze een vrij unieke positie. Ze trotseren China op het gebied van economische politiek. Ze hebben een ruimte gegeven aan een soort ambassade van Taiwan.
In November, they invited Taiwan to open a de facto embassy in the Lithuanian capital. The embassy uses the name Taiwan, not Taipei, like in the United States or Europe.
Wat China natuurlijk verschrikkelijk vindt. Maar zij zeggen van ja, wij hebben moeite met de mensenrechten schendingen door China en wij willen Taiwan die ruimte bieden.
What started as a rift soon became an anti-China crusade. Lithuania has criticized the genocide in Xinjiang. They've slammed the crackdown in Hong Kong. In September they asked all their citizens to quote-unquote throw away their Chinese smartphones.
Maar ze weren ook bijvoorbeeld Huawei, omdat ze ervan overtuigd zijn dat er spionagesoftware in de mobiele telefoons van Huawei zit. En dat heeft tot hele felle reactie van China geleid. Die weren elk product uit Litouwen, maar ook zelfs elk product uit een ander land waar Litouwse onderdelen in zitten.
Goods produced in Lithuania were suddenly getting stuck at Chinese customs. Multinationals were given a choice, cut ties with Lithuania or leave the Chinese market. Lithuania understands China's designs in Europe. It does not want Chinese money or Chinese influence. It wants freedom and sovereignty.
Je ziet ook dat ze zich heel erg solidair tonen met de Wit-Russische oppositie. Daar zijn ze al een paar jaar de hele belangrijke uitwekplek voor Wit-Russische ballingen. De oppositieleider Svetlana Tikhanovskaya heeft daar ook haar hoofdkwartier. Maar ook bijvoorbeeld Leonid Volkov, de stafchef van Navalny, die zit in Vilnius. Dus zo zijn ze ook een soort vluchtplaats voor mensen die in autoritaire buurlanden geen plek meer hebben en daar niet kunnen werken.
Het is een David tegen een Goliath als Zeker. Het gaat over Litouwen tegenover China. Met de reacties vanuit China zoals jij ze schetst. Hoe is hun houding tegenover Rusland?
Ja, zonder meer afwijzend. En ze zijn heel uitgesproken in hun kritiek. En nu zeker natuurlijk met de oorlog. Ze waren ook het eerste land wat zich heeft afgescheiden van de Sovjet-Unie in 1990. Ze hebben 11 maart 1990 hebben ze zichzelf onafhankelijk verklaard. Dus ze koesteren ook wel hun verzet tegen de Sovjet-Unie. En je ziet ook dat ze internationaal voorop lopen met initiatief op het gebied van mensenrechten. Litouwen heeft het initiatief genomen om het internationaal strafhof in Den Haag te vragen om een onderzoek te openen naar oorlogsmisdaden in Oekraïne door Rusland. En dat wordt nu inmiddels door 39 landen gesteund en het onderzoek komt er ook. Ja, ze hebben vaak een pioniersrol met dit soort initiatieven.
En we hadden het al even over de ligging van Litouwen. Wat is daar nou zo bijzonder aan?
Ja, het bijzondere van Litouwen is dat, kijk, het is het zuidelijkste van de drie Baltische staten. Anders dan Estland en Letland hebben ze geen grens aan de oostkant met Rusland, maar wel aan de westkant. Dat is het bijzondere, namelijk met de enclave van Kaliningrad. De Russische enclave, wat een havenstad is, maar met een district eromheen. En waar heel veel wapens staan opgesteld. Dus dat maakt het bijzonder. Ze delen een grote grens met Wit-Rusland. Wat nu extra gevaarlijk is, omdat Wit-Rusland gewoon een actief deelneemt aan de oorlog in Oekraïne. Is een bondgenoot van Rusland. Heeft eigen grondgebied beschikbaar gesteld voor het stationeren van Russische soldaten en Russisch materieel. En ja, inmiddels is ook duidelijk dat ook Wit-Russische soldaten meevechten in Oekraïne. Dus het is gewoon een hele actieve betrokken partij bij het hele conflict. En ja, die heb je als naaste buurman. Dat is natuurlijk geen prettig idee. En dan is er nog een derde factor. Dat is de Suwalki-corridor. Dat is een ongeveer 100 kilometer lang stuk grens tussen Kaliningrad en Wit-Rusland, wat Polen scheidt van Litouwen. En die grens is heel bijzonder. Dat wordt ook wel het meest kwetsbare deel van de NAVO-grens genoemd, omdat drie Baltische staten worden daarmee afgesloten van de rest van Europa. Dus als je dat bezit, dan nu zijn ze een schiereiland, zegt ze zelf, maar dan zijn we een eiland. Dus dan kun je niet meer over land de Baltische staten bereiken.
Ja, dus de enige landverbinding met Europa is via dat smalle strookje.
Precies.
Ja.
En het kan heel aantrekkelijk zijn voor Rusland om die doorsteek te maken van Wit-Rusland naar Kaliningrad.
Litouwen zit dus in een extreem kwetsbare positie, zo ingeklemd. Ze houden er ook echt rekening mee dat er mogelijk een invasie kan komen. Hoe bereiden ze zich daar precies op voor?
Door veel samenwerking te zoeken met de NAVO. Ze zijn heel erg blij met hun NAVO-lidmaatschap. Dat is ook wederzijds, omdat de NAVO ziet ook het belang van deze landen. En dus is ook bereid om daar veel in te investeren. Ook onmiddellijk na de Russische inval is aangekondigd dat die oostflank, zoals dat in NAVO-termen heet, zal worden versterkt. Dus er gaan meer soldaten naartoe. En je ziet ook Nederlandse bijdragen. Er worden elke 6 maanden wisselt de bijdrage van de Nederlandse militairen. Het zijn er nu 270 en het gaat naar 350. Maar er wordt ook gekeken naar een nog verdere uitbreiding van die battalion groups die daar zitten. En minister Hoekstra is vorige week daar ook langs geweest. En ja, ook weer zijn steun uitgesproken. Dat is natuurlijk, dat zie je heel veel nu. Er komen allerlei West-Europese politici langs en ook hoge militairen. Er zijn ook de hoogste Amerikaanse bevelhebber is langs geweest.
For us, the United States, we are a member state, a founding member state of NATO, and we have deployed forces to here, Lithuania, but also to Estonia and Latvia, Romania, Poland, and many other countries to demonstrate our resolve and our commitment to NATO Article 5.
Allemaal om te laten zien van, ja, we staan achter jullie en we steunen jullie.
Je ziet dus veel militaire activiteit in die Baltische Staten en dus ook in Litouwen. Zie je ook nog op een andere manier voorbereidingen tegen zo'n mogelijke invasie?
Zeker. Het is ja, inderdaad niet alleen fysieke dreiging, maar ook gewoon propaganda via sociale media, films, nieuwssites, tv-kanalen. Dat speelt al jaren, maar ja, ik heb gesproken met iemand die zich daar speciaal mee bezighoudt vanuit het ministerie van Defensie. Een soort hybrid taskforce. En zij constateren een enorme toename propaganda vanuit Rusland. En ze proberen dat zo goed mogelijk te bestrijden. Er zijn ook allerlei individuele burgers die dat doen. Dat noemen ze de elves, de elfen, omdat dat de bestrijders zijn van de trollen.
Thousands of them have been battling Russian trolls online for the past 5 years. Today they monitor troll activities, report trolls on Facebook, and warn entities like media outlets and the military about false narratives being pushed online.
Die zijn continu bezig om te monitoren van wat verschijnt er allemaal. En proberen dat zo goed mogelijk onderuit te halen.
Ja, zijn zij eigenlijk blij met die maatregel van de Europese Commissie om Sputnik en Russia Today RT te bannen, zeg maar, van
Zeker.
De sociale media?
Ja, dat hadden ze zelf in eigen land al gedaan. Eén volgens mij in 2019 en het andere in 2020 al. Dus dat in Litouwen waren beide zenders al verboden. Dus zij staan daar zonder meer achter. Ze hebben nu zelfs een maatregel, gaat best ver, dat op reguliere sites, dus niet alleen pro-Russische sites, is de optie om te discussiëren en te commentariëren op nieuws over de oorlog verboden. Dus ze deinsen niet terug om voor vrij vergaande maatregelen ten aanzien van de vrijheid van meningsuiting.
Ja. Ja, daar kunnen wij vanuit hier van alles van vinden. Maar ik denk dat als je daar woont en je hebt die dreiging echt letterlijk naast je liggen, dat op een andere manier beleefd wordt. Lastige vraag misschien, maar hoe terecht is, denk jij, die angst dat er zo'n invasie aan zit te komen?
Het ligt heel erg voor de hand om te zeggen, je hoeft niet bang te zijn, want je bent lid van de NAVO. En dat is ook een beetje, dat klonk ook in gesprekken als een soort bezwering. Dat NAVO-lidmaatschap, dat lijkt de ultieme buffer. Zo van, dat zal hij toch niet wagen, want dan heeft hij een conflict met de NAVO. Mensen zien het ook wel als een veilige paraplu. En het is ook wel, maar dat is ook wel het enige. Zo van, ze realiseren zich ook wel van, als dat er niet was, want ja, in die zin wordt ook veel de vergelijking met Moldavië gemaakt, van wat ook in zo'n kwetsbare positie ligt en geen lid is van de NAVO. Dus die hebben die paraplu niet. Als je ziet wat er nu gebeurt, 3 weken geleden was dat allemaal onvoorstelbaar. En heel weinig analisten voorzagen dat er een full-fledged invasie zou komen en dat er een aanval op Kiev zou komen. En nu zelfs op West-Oekraïne. Dus in die zin is het heel moeilijk om zinnig te voorspellen over wat er komen gaat.
Tegelijkertijd, afgelopen weekend, hebben we gezien hoe dicht de strijd in Oekraïne kan komen letterlijk bij de grens van de NAVO, in dit geval Polen. Dat zal toch ook wel wat alarmbellen hebben doen afgaan in Litouwen, neem ik aan.
Zeker, dat hoe verder het conflict naar het westen komt, hoe angstig het wordt voor Polen en Litouwen. En je ziet ook dat de onvoorspelbaarheid van deze oorlog en de onvoorspelbaarheid van Poetin. We worden elke keer op een hele nare manier verrast over hoe ver hij wil gaan. En dat is. Kijk, als Poetin daadwerkelijk ambitie heeft om het oude Sovjetrijk te herstellen, ja, dan komen de Baltische landen ook aan de beurt. Dus in die zin weet je ook niet zeker of die NAVO lijn inderdaad een rode lijn is voor hem.
Dankjewel, Mark.
Graag gedaan.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Anna Korterink en Marco Raaphorst. Dit was Vandaag. Morgen weer.
Positievering. Droom jij van mooi wonen met respect voor de natuur? Woningen van hout zijn mooi, warm en duurzaam. Het produceren van beton, staal en steen kost veel energie. Als je kiest voor hernieuwbare materialen zoals hout, help je onze CO2-uitstoot te verminderen. Van een mooi interieur tot een strakke buitenkant, houten huizen bieden de perfecte mix van design en duurzaamheid. Zeg vaarwel tegen beton en steen en hallo tegen de warmte van hout. Kijk op wijwillenhoutbouw.nl en help ons bij het vergroten van het bewustzijn over de voordelen van houten huizen en natuurlijke materialen.